hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 tot en met 3.3. En het betreft de pagina's 93 tot en met 111. Wie van de commissie mag ik hier het woord overgeven? De heer Bremen, geef ik u het woord.
Dank u, voorzitter. Paragraaf 3.1, bedrijfsvoering, als reactie op antwoord van vraag 3, de rechtmatigheidsverantwoording. Waarom worden de wijzigingen in verordeningen 212 en 213 pas in december 2023 aangepast, terwijl de wet en regelgeving op 1 januari 2023 al van kracht is geworden? Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de regelgeving vanaf het moment van inwerktreding correct wordt nageleefd? Mogen wij het verbijzonderd intern controleplan VIC 2023 en het VIC-verslag over 2022 van de gemeente Simpelveld ontvangen ter voorbereiding op de auditcommissie van 16 november aanstaande? Dan paragraaf 3.2, het weerstandsvermogen en risicobeheersing. Dat is als reactie op het antwoord op vraag 2, de ontwikkeling van de algemene reserve. Is het wel juist dat het negatieve saldo van het boekjaar 2026 pas in de algemene reserve van 2027 wordt opgenomen? In de jaarstukken van 2026, waarin de werkelijke resultaten ten opzichte van de begroting worden gepresenteerd, zal het negatieve resultaat van 2026 namelijk reeds worden verrekend in het eigen vermogen. Hoe is dit aangepakt in vergelijkbare gemeenten? Indien we het negatieve resultaat van 2027 meenemen bij de berekening van het algemene reservesaldo voor dat jaar, blijft er slechts een marge van 20.000 euro over voordat het minimumniveau van 3 miljoen wordt bereikt. Daarom, als de realisatie voor 23 en 24 meer dan 20.000 euro negatiever uitvalt dan begroot, denk hierbij aan de kosten voor jeugdzorg, zoals net benoemd door mijn collega, en de relatieve lage loon- en prijsstijgingen waarmee is gewerkt in de begroting, bestaat de reële verwachting dat het minimumniveau van de algemene reserve op middellange termijn niet gehandhaafd kan worden. Hoe ziet het college dit? En dan paragraaf 3.3, financiering. Dat is als een reactie op de vraag over de liquiditeitsbehoeften, pagina 108. Dus die 11 miljoen lening en de daaraan gerelateerde rentekosten. U geeft aan dat een lening van 11 miljoen euro over het volledige jaar 2024 een rentelast van 385.000 euro met zich meebrengt. Op basis van het investeringsprogramma op pagina 158 rekent u daarvan over de investering van 5 miljoen, maar de helft van 175.000 euro zijn de 87.682 euro aan. Ook noemt u de bedragen van de jaren daarna en geeft u aan dat in die bedragen ook rekening wordt gehouden met de rentebaten, maar dat deze niet apart vermeld staan. Hoe moet een raad dit nog controleren? U gaat namelijk al uit van een hele hoop assumpties en daarnaast zegt u het overschot weg te kunnen zetten, maar dat de rente die daarop ontvangen wordt niet apart wordt vermeld. Met welke depositorente rekent u en hoe lang denkt u dat het geld weg te kunnen zetten? Wij hadden graag een overzicht van baten en lasten om onze controlerende taak naar behoren uit te kunnen voeren. Daarnaast geeft u aan dat u bent uitgegaan van een lening tegen 3,5%. En dat is inmiddels opgelopen tot 3,7%. Dit bevreemd ons echter. De depositorente staat namelijk op 4%. Dat wil zeggen dat een bank haar geld risicovrij weg kan zetten bij de ECB tegen 4% rente. Hoe kan het dan dat de gemeente tegen een lager tarief kan lenen? Ten slotte geeft u aan dat bezien moet worden hoe de renteontwikkeling de komende periode is, zodat leningen onder gunstige voorwaarden kunnen worden aangetrokken. Tot nog toe stijgt de rente alleen maar en de verwachting is dat de ECB haar tarieven voor langere tijd niet gaat verlagen. Wanneer is er volgens u dan sprake van gunstige voorwaarden? Tot zover.
Dan geef ik het woord aan de heer Thomas van Leversimpelveld.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb een paar opmerkingen en vragen op pagina 95 over personeelorganisatie. De opmerking betreft het refereren aan het weerschotonderzoek. En daar worden een aantal highlights genoemd. U noemt bijvoorbeeld, er is onevenredig veel aandacht besteed aan de wervingsselectie. Ik denk dat je positiever moet formuleren. Ondanks de problemen op de arbeidsmarkt zijn jullie erin geslaagd om gewoon tot op één vacature na die vacatures in te vullen. Daarnaast geeft u ook aan, dat vind ik een hoge ambitie, dat u verwacht dat het cultuuronderzoek in 2024 is afgerond. Vind ik een knappe uitdaging en ik weet uit ervaring dat cultuuronderzoeken vaak meerdere jaren betreffen. Maar goed, we kunnen de ontwikkelingen volgen over de voorgang en eventueel tegenvallers. U noemt ook in het kader van die highlights dat er een functiewaarderingsonderzoek heeft plaatsgevonden. Ik denk dat dat voorkomen terecht is. Wil je een toekomstbestendige personele bezetting krijgen, dan moeten de medewerkers heel geëquipeerd zijn om de toekomstige taken ook naar behoren te kunnen vervullen. Dus competentieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling passen wat mij betreft hieronder. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat de gevolgen van die functiewaardering zijn dat het functiehuis en het loonhuis aangepast moeten worden. Dat dus ook een aantal functieverzwaringen naar voren zullen komen. En daar heb je financiering voor nodig. Ik weet niet of die financiering hier is meegenomen over de consequentie van de functiewaardering. En een vraagje hebben we ook nog of in het kader ook past dat er een arbeidssatisfactieonderzoek plaatsvindt naar de werkbeleving van de medewerkers over de gang van zaken rond de organisatievisie. Dan een opmerking over het ziekteverzuim. Ik was een beetje geschrokken over wat hier stond over ziekteverzuim, jaarlijks aandacht en de cijfers. Maar de beantwoording van de portefeuillehouder stemmen wij heel erg tevreden. Ik constateer met heel veel genoegen dat jullie de toolbox die betrekking heeft op een aanpak van de ziekteverzuim van curatief naar preventief, dat jullie daar heel veel gevolg aan geven. Dus ik denk dat jullie management en jullie hoofd PNO en ook de portefeuillehouder daar echt de goede dingen doen op de juiste manier. En dat wil ik toch even gezegd hebben. Want op basis van de summieren cijfers en opmerkingen had ik dan niet uit de tekst gehaald. En zeker de cijfers over 2023, die geven mij reden voor optimisme, want zowel het ziekteverzuim als de meldingsfrequentie zijn significant gedaald. De meldingsfrequentie is onder de 1 gekomen, is nu 0,81. En dat is ook een indicatie over het werkklimaat, over de arbeidssatisfactie en de werkdruk. Daar wil ik u bij laten, voorzitter. Dank u.
Wie van het college mag ik hier het woord geven ter beantwoording? De heer Gulpen, geef ik u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal wat dat betreft proberen inderdaad de vragen, opmerkingen te duiden en als nodig te beantwoorden. Op de allereerste plaats dank voor uw compliment wat betreft het aanpakken van het ziekteverzuim. We zijn inderdaad ook blij, met u blij ook inderdaad, neem ik aan, met de raad blij dat wij de vacatures hebben kunnen invullen. En ik moet zeggen dat wat dat betreft ook vrij veel jonge gasten zijn die bij ons zijn gestart. Dat doet ons ook deugd. Natuurlijk schept dat ook wel wat verplichtingen betreft de begeleiding van die personen, maar dat is belangrijk. Wat betreft de functiewaardering en dergelijke, ja, daar zijn we nog bezig met onderzoek en we kijken in die zin van wat heeft dat voor gevolgen. En we zijn nog niet zover of er inderdaad een financiering voor nodig is. Wat wij zo op het eerste moment inschatten, niet. Dus wat dat betreft past het allemaal binnen de begroting die wat we nu ook, die wat we eventueel gaan vaststellen straks. Ik denk, voorzitter, dat ik hiermee de vraag heb beantwoord.
Wie mag ik het woord geven voor de vragen? Dan geef ik het woord aan de heer Hollands.
Ja. Ik begin even met die vraag over de T12, T13 verordening en het controleprotocol in die zin. Als u zegt van de T12 of T13 verordening, de kaders voor de rechtmatigheid die daarin staan, had dat iets eerder gekund? Ja, had misschien gekund. Dat ben ik wel eens. Alleen als je kijkt naar de ontwikkelingen van de beschikbare informatie en alles en de fine-tuning die moet plaatsvinden, is de T12 en T13 verordening nu conceptueel gereed en komt richting raad in december. Evenals het controleprotocol, dat was niet anders dan andere jaren, dat kwam ook veelal in december in de raad. Kijk je naar, zijn er veel wijzigingen nodig die in het T12 met name staan genoemd, valt dat best wel mee. Dus met name een hoofdstuk 3 toevoeging over het voorwaardenbegrotingscriterium enzovoorts, dus dat valt op zich mee. Er staat ook in dadelijk in de T12-verordening controletolerantie van 3%. Dat heet even nu anders, maar ik ben hem even kwijt. De verantwoordingsgrens staat erin. Dus ja, al die zaken die we in het verleden al deden, die krijgen vorm hierin en worden daarin genoemd. Voorheen stonden zaken ook in het controleprotocol. Had het dan iets eerder gekund, wellicht wel. Maar ja, aan de andere kant, de noodrechtmatigheid die is ook nog aangepast in juli, voor wat het waard is. Eigenlijk was er niet veel in aangepast, moet ik wel bekennen. Dus ja, als je daar niet op had gewacht, dan had je het eerder kunnen doen. Maar het is niet anders, het is redelijk druk, tot heel erg druk. En kijken naar de wijzigingen die moeten plaatsvinden, denk ik dat het op zich textueel en qua aanpassing wel meevalt. Dat is één. Als u zegt, het verbezonderde interne controleplan, ja, dat doen wij al sinds jaar en dag. Hebben wij een verbezonderd interne controleplan, waarin wij op basis van interne controle, deelwaarnemingen, aselecte steekproeven enzovoort, samen met de accountant optreden om de interne controle vorm te geven. Daar steunt de accountant nog op. Doen wij dat al? Als u zegt, van ja, mag ik dat hebben, moet ik eerlijkheidshalve bekennen, dat is toch iets van de organisatie. En accountant en tot en met college, maar niet voor u als raad. Daar is het controleprotocol voor en de verordeningen. En op die hoofdlijnen kunt u kader stellen en controlerende taak dan uitvoeren. Maar dat is mijn mening even. Dus het komt eraan. En in december van de raadsvergadering van december. Als u zegt van het hele verhaal over de liquiditeitsprognose, de rente enzovoorts, ja goed. We hebben zo goed als mogelijk getracht een antwoord te geven op uw vraag. En ja, uw vraag die u stelt, stelt u niet voor de eerste keer, moet ik ook wel toegeven. Hè. Dus leningen en rente, de heer Zwanenburg heeft een stokpaardje omgevings. Wet, maar uw treasury, en dat snap ik ook vanuit uw achtergrond, dus dat is begrijpelijk en dat is ook niet erg, die vragen zijn terecht. Wat wij proberen aan te geven is van, kunnen wij wiskundig precies bepalen aan een liquiditeitsprognose wat we nodig hebben? Nee, we stellen een liquiditeitsprognose op, dat doen we nog eer en geweten in de wetenschap en dat merken wij ook dat heel veel investeringen in tijd doorlopen. Dus we stellen het plan enigszins wiskundig op. Ja, en dan kom je inderdaad uit dat je 11 miljoen nodig hebt, oplopend tot, wat was het, 20 miljoen. We weten dat niet in die trant zal gebeuren. Dus ja, dan zegt u, schrijf dat toch op. Ja, dan is het wel heel erg wiskundig hoe je het berekent. Dus wat wij zeggen is, we weten op basis van de liquiditeitsprognose dat wij leningen moeten gaan aantrekken. Logisch, als je investeert, we hebben het niet op de plank liggen, dus we moeten leningen hebben. We zien dat investeringen vaak in de tijd verschuiven. En wat wij dan doen is dat we zeggen van, de rente die wij ramen bij nieuwe investeringen zou in beginsel voldoende moeten zijn over die periode om die rente van die nieuwe leningen op te vangen. Als wij die lening van 11 miljoen, wat hier in het voorstel of in het voorbeeld staat, op basis van de prognose, pas eind 2024 nodig hebben, zegt u maar wanneer die investeringen allemaal gaan plaatsvinden die we nu ramen. Ja, dan is het verhaal weer wat anders. Dus wij denken ook dat we die lening later nodig hebben, zodat onze rentelasten die wij ramen in de nieuwe investeringsprogramma gesaldeerd voldoende zal zijn. Dat is één. Het tweede is, ja, dat klopt. Op het moment dat wij overschotten nu hebben op onze rekeningcourant, gaat dat automatisch naar het schatkist markeren. Dan kregen wij altijd 0% rente over. Tot nu de laatste tijd krijgen we daar, weet ik het, 2% of zoiets over.
3,5.
Nou ja, goed. Dat is niet iets dat we dan bewust niet ramen of zo. Maar ja, dat is een beetje communicerend vat. In de zin van uitgaven die je doet. En wanneer heb je een lening nodig? Dus we hebben dat niet geramen. Omdat we ook niet weten wat moeten we dan precies ramen. Want dan moet je dan beide kanten doen. Dus zo denken wij dat het gehele verhaal naar de toekomst toe passend is. Ja, we hebben met 3,5% rekening gehouden, de rente stijgt. Dus toen we begroting maakten 3,5%, nu is het 3,7%. Misschien is het wel 3,8%. Ik weet niet waar u in het percentage komt. Ik weet niet de laatste stand van de BNG bijvoorbeeld, hoe wij kunnen lenen. Maar ja, op dat moment was het 3,7%. Dus Waterschapsbank, BNG is altijd stukken lager dan in de markt, gelukkig. Moet ik zeggen. ik kan me nog altijd voor het hoofd stoten, dat moet ik eerlijk bekennen. Dat is ook mijn stokpaardje dan nu. Dat op het moment dat we toen 10 miljoen hebben aangetrokken tegen een rentepercentage van zeg maar 0, was mijn idee, we pakken 20 miljoen, maar dat mocht niet. Hadden we dat maar gedaan. Maar ja. Ja, dus ik wilde best wel op die knop drukken, maar dan krijg je sores met de provincie en met de raad dat je niet voor bank mag spelen. Maar ja, dan denk ik van, hadden we nu voordelen gehad. Dus ik snap uw verhaal, moet ik eerlijk zeggen, meneer Bremen, in de zin van, ja, past dat dan allemaal? Leningen weer aantrekken. Maar goed, wat we ook hebben aangegeven, het ambitieniveau, ja. Ja, we kunnen niet zonder leningen aantrekken als we de investeringen moeten doen. Dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, ambitieniveau omlaag, hoef je wat minder investeringen. Maar als je kijkt naar het investeringsprogramma, ja, is 70% vertimmerd in riolering of wateroverlast, zaken die opgepakt moeten worden. Ja, daar ontkom je niet aan. Dus ja, weet je, dus het is schipperen tussen van goed prioriteren in welk jaar iets moet. Het rioleringsprogramma is al een beetje bijgesteld enzovoorts. Er is ook fors bijgekomen. Ik zelf denk dat, zoals het er nu ligt, is het best ambitieus. Ik hoop ook financieel dat het wat verschuift. En ik denk dat we dan met de raming zoals we het nu hebben in de liquiditeitsprognose, met de rente die we hebben, per saldo redden. Als je het, en dat begrijp ik, heel wiskundig berekent, zo precies, van hoe komt het dan uit? Ja, dat staat er dan niet. Dat snap ik. Maar dat is vrij onmogelijk bij een begroting, zeker voor een gemeente, met alle zaken die spelen. Ja, ik weet niet wat ik er nog meer aan kan toevoegen in die zin. Ik denk dat
even,
ik...
Over, kijk waar...
Dan geef ik het woord aan van de heer Wegens.
Ik dacht één microfoon, dat mag niet uit. Maar... in de Beraad najaar zullen wij ook aangeven dat we dit jaar een fors bedrag aan een creditrente krijgen voor die schatkist. Hè. Zoals we zeiden, we baten en lasten die salderen we. Hè. En nou is het eigenlijk voor het eerst dat we flink rente krijgen op de schatkist. Ik heb vorige week onze bankrekening nog gecheckt en er stonden 12 miljoen in de plus. Hè. Kunt u zich voorstellen, 3,5% maal 12 miljoen is een flink bedrag. En ja, dit hebben we ook proberen voor disconteren in die tijdsbegroting, maar dat is geen wiskundige berekening. Als ik hem inderdaad zo inzicht als u, dan, ja, dan kun je daar op schieten. Daar ben ik met u eens, maar ja, mijn pleidooi is, zo moet je niet lezen. Oh ja, u heeft het over het weerstandsvermogen, algemene reserve. Ja, we hebben een beetje die methodiek van die resultaten, hebben we een beetje de methodiek toegepast zoals we die inderdaad bij de resultaatbestemming doen van de jaarstukken. Als je zegt van ja, de situatie op 31 december en 1 januari, ja, dat is, ja, het zit een fractie van een seconde uit, dat zou je zo kunnen stellen. En als je dan inderdaad dat tekort van 2027 nog meetelt, dan ga je richting die 3 miljoen, dat ben ik met u eens. We hebben hier ook eerlijk gezegd van ja, 2027 zijn moeilijke jaren. En we, ja, de hoop is dat het Rijk gaat bewegen. Want ja, die cijfers zijn slecht. En ja, dat zal uiteindelijk zijn effect hebben op het weerstandsvermogen. Dat kan niet anders.
Natuurlijk, ter aanvulling, de heer Holland.
Ja goed, en als je dan richting die 3 miljoen komt, dat is ook een vraag van, wat doe je dan? Ja, kijk, weet je, je zult aan de voorkant moeten handelen. We hopen natuurlijk het tekort van 23 niet op die manier te hebben, hè. We nu hebben. Dus we hopen dat we door wat voordelen enzovoort, dat we lager wordt. De Beraad najaar wordt gemaakt, ik weet nog niet wat erin komt precies, en dan kijken van of dat wat meevalt. Mocht je zien in de toekomst dat 26 en 27 ja, toch die negatieve effecten heeft, ja, zullen we voorhand, zullen we toch bezuinigingsronden of zo moeten gaan invoeren, zodat het tekort minder wordt of nihil wordt. En dan hoef je ook niet hopelijk aan die algemene reserve te komen. Dus ik snap u vond rusting.
Wat daar misschien belangrijk in is dat we als raad ook zien dat we daar naartoe gaan. En als dat resultaat er nog niet in verwerkt wordt, zouden wij misschien denken, als leek van, oh, we zitten nog ruim voldoende. Maar dat is dan niet meer het geval.
Wil u daar nog op reageren, meneer? Dan was dit de eerste termijn. Dat brengt mij naar, bij de tweede termijn. Wie van de commissie mag in de tweede termijn nog het woord hierover geven?